internationale sociale beweging Extinction Rebellion die zet zich over de hele wereld in om de toekomst van de aarde te redden, zoals ze zelf zeggen. En om hierover verder te praten, zijn bij mij aangeschoven Ida Simonsen en Armando Vlastuin. Allebei van harte welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, jullie zijn actief bij Extinction Rebellion en dan specifiek gezien bij het landbouwgedeelte. Wat houdt dat precies in, Armando?
Ik ben actief bij Extinction Rebellion inderdaad. En we zijn eigenlijk vanuit de klimaatcrisis, vanuit het idee dat onze hele aarde naar de tering gaat, zijn we... Mag ik schelden?
Van mij wel.
Heel mooi. Actief geworden, zijn we gaan protesteren, zijn we gaan proberen om de systemen die dat veroorzaken te veranderen. Terwijl we daarmee bezig waren op het gebied van klimaat, ontstonden de boerenprotesten in 2019. En toen zeiden we met een klein groepje van, volgens mij gaat er hier wat mis. We zagen dat de boeren heel erg bezig naar de overheid en naar de burgers die toch niet hun duurzame producten wilden kopen. En we zagen burgers en consumenten die het hadden over die domme boeren die alleen maar de verkeerde dingen aan het doen waren. Wat we daarin misten was eigenlijk degene die ertussen zitten en degene die het allemaal mogelijk maken. De banken die het financieren en die boeren een bepaalde kant op drukken. De multinationals, het handjevol multinationals wat eigenlijk ons hele internationale voedselsysteem beheerst. En hebben wij bedacht van wij gaan daar aandacht naar bieden om mensen te laten zien dat de verduurzaming van de landbouw niet ten koste hoeft te gaan van mensen, van boeren. Dat het goed kan zijn voor iedereen, behalve voor die multinationals die nu heel veel verdienen aan vernietiging.
Ja, kunnen zij daar dan ook niet in bijdragen? Is een van de onderwerpen die we volgens mij nog gaan bespreken inderdaad in deze podcast. Ben ik benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Ida, jullie slaan dus eigenlijk een brug tussen de overheid en de boeren? Of tussen de... Ja, hoe moet ik dat zien? Waar proberen jullie dan echt een brug tussen te slaan?
Ik denk dat wij een brug proberen te staan. Tussen de waarheid van onze klimaat- en natuurcrisis en de burger. En de burger is ook een boer. Ik denk dat ik het eigenlijk zo zou stellen. Ik denk niet dat wij een diplomatieke rol spelen in de verbinding tussen boer en de ministeries bijvoorbeeld.
Dat niet. Dus meer de burger onderdeel maken.
Precies, wij willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen activeren en mobiliseren om op te staan voor het leven op aarde waar wij ook deel van uitmaken en waar ons voedselsysteem zo'n gigantische rol in speelt.
Ja, jullie zijn best wel bekend, Extinction Rebellion. Het is natuurlijk best wel een bekende organisatie vanuit hun acties die zij voeren.
Ja.
Komen veel ook in het nieuws als dat gebeurt. Op welke manier proberen jullie actie te voeren?
Ja, wij zijn dus begonnen met een analyse van wat zijn nou de kernspelers hier in de Nederlandse landbouw? En zijn daarin best wel snel uitgekomen bij de Rabobank. Ja. Als zijnde de bank die heel erg lang boeren enorm heeft gemotiveerd om alleen maar te groeien, te intensiveren. Om te stoppen met het akkerbouw wat ze erbij deden en vooral alleen maar koeien te gaan houden, et cetera.
Zo goedkoop mogelijk.
Zo goedkoop mogelijk. Maar niet eens zo goedkoop mogelijk. Maar met zoveel mogelijk input. Met zoveel mogelijk soja uit Brazilië. Met zoveel mogelijk, als in het geval van akkerbouw, pesticiden, kunstmest, dat soort dingen. Dus de landbouw die we doen nu is niet eens per se goedkoop. Het is vooral een landbouw waarbij alle kosten die gemaakt worden, die worden betaald aan de multinationals. Het is helemaal niet goedkoop om producten de hele wereld over te slepen. Dat is hartstikke duur, maar het levert wel bedrijven die dat doen. De banken die ladingen verzekeren, levert het heel veel geld op. En we zagen dus dat de Rabobank eigenlijk heel erg in het midden zat van al die verschillende onderdelen van de landbouw. De boeren, de bedrijven, het transport, et cetera. En we dachten, dat is iets waar we ons op kunnen focussen. Ook omdat eigenlijk elke Nederlander bekend is met de Rabobank.
Ja, zeker. Bekende Nederlandse bank inderdaad. Een van de grootste misschien ook wel in Nederland.
En staat ook wel bekend als de Boerenleenbank. Dus die associatie is heel duidelijk.
Die maken ze zelf ook duidelijk.
Ja, zeker.
Die associatie, ja, dat is volgens mij een bekende spot van hun ook. Op welke manier is de Rabobank dan... Op welke manier kunnen jullie... hoe moet ik dat zeggen? Is de Rabobank onderdeel van jullie transitie die jullie willen doorbrengen?
Niet zozeer onderdeel van de transitie, denk ik.
Want zij zijn wel een belangrijke speler in de landbouw.
Ze hebben een hoop
omdat
invloed.
Omdat ze een hoop invloed hebben. Kijk, zij voeren zelf niet de koeien. Maar zij zorgen er wel voor dat die bedrijven er zijn.
Ja, nee, zeker. Wat wij vooral proberen te doen is dat we dus inderdaad laten zien waar de macht in de landbouw eigenlijk ligt. Dat het niet ligt bij, niet eens superveel bij de overheid ligt op dit moment. Dat het niet eens bij de burgers ligt en zeker niet bij de boeren. Maar dat het ligt bij de bedrijven die dat mogelijk maken, onder andere de Rabobank. Ons doel daarmee is niet zozeer om de Rabobank van koers te doen veranderen. Ons doel daarmee is om dus burgers, om de massa's te informeren over van waar de verantwoordelijkheid ligt, waar de fout is en om hen te organiseren. Om te zorgen dat we samen gaan proberen om er wat aan te veranderen, om democratie iets te maken wat meer betekent dan één keer in de 4 jaar stemmen, maar om echt samen onze maatschappij vorm te gaan geven.
En samen te veranderen.
Ja.
Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ida, wil je iets aan toevoegen, zie ik.
Ja, de strategie gaat eigenlijk altijd over het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen om daarmee de druk op te voeren op de bedrijven en organisaties en delen van de overheid die het meest verantwoordelijkheid zijn voor de problemen die we zien in ons milieu en in het klimaat en in ons voedselsysteem. Maar ik moet wel daarbij aan toevoegen dat we bij de Rabobank wel ook deels een andere strategie hebben bedreven. Want we hebben wel degelijk de Rabobank om wat dingen gevraagd. En daar hebben we een gigantische petitie voor opgezet. Ja. Die er duizenden mensen is ondertekend. En een heel groot onderdeel daarvan was: maak het voor boeren die anders willen mogelijk. Ja. Maak het mogelijk voor boeren om te schakelen naar natuurinclusieve en bodemgebonden landbouw. Want op dit moment, en daar is natuurlijk heel veel journalistiek ook opgedoken de afgelopen maanden, waaruit blijkt dat de Rabobank het gewoon heel, heel moeilijk maakt en ook gewoon heel veel plannen voor verduurzaming van boeren heeft afgewezen, omdat ze daar gewoon geen hel in zagen. Dat vonden ze te onzeker. Dat wilden ze niet. Dus we hebben wel degelijk ook een eis direct aan de Rabobank. En dat is: maak het mogelijk voor boeren om het anders te doen.
Ja. Is misschien ook wel een aansluitend verhaal bij de eerste stelling die jullie hebben meegenomen. Want we gaan vandaag twee stellingen behandelen in deze podcast. De eerste daarvan is: milieuactivisme zonder klassenstrijd is gewoon tuinieren. Kan je daar iets meer over vertellen, Ida?
Ja, ik wil ten eerste even de origine ervan even benoemen. Dat is Chico Mendes. Is een hele belangrijke milieuactivist uit het Amazonegebied. Die helaas vermoord is, ook door de houtkapindustrie. Dus hij heeft echt zijn leven gegeven voor de strijd, voor de leefbaarheid van de Amazone. Dit citaat is heel belangrijk in de milieubeweging, omdat het ons wijst op eigenlijk de politieke economie, dus de economische structuur die wij moeten veranderen om voor een veiliger en leefbaar milieu te zorgen. En dat is heel belangrijk, omdat heel veel milieu- en klimaatbeleid en ook activisme daarin eigenlijk een beetje blind is daarvoor. En als we dat doen, dan gaan we eigenlijk voorstellen doen en veranderingen en oplossingen voordragen die geen rekening houden met de verschillen die er al bestaan in de samenleving. En dan vooral ook op het gebied van socio-economische status. Op het moment dat wij willen verduurzamen, maar we houden er geen rekening mee dat sommige mensen dan gewoon letterlijk niet hun levenskosten kunnen betalen, dan zijn we heel verkeerd bezig. Dus het gaat ook gewoon om een integrale aanpak. Integraliteit was het favoriete woord op de bank voorheen. Dus ik moet even lachen. Maar het is heel erg belangrijk dat we daar rekening mee houden. En dat we ons constant beseffen dat de strijd voor een leefbare aarde een socio-economische strijd is. Een rechtvaardigheidsstrijd.
En waar de burger dus ook heel erg bij betrokken moet worden.
Precies.
Want uiteindelijk moet er naar die burger gekeken worden.
Precies.
En die moet het allemaal ook wel kunnen betalen.
Precies. We moeten vooral kijken naar de burgers, naar de mensen op de wereld die het hardst geraakt worden door de systemen die de crisis of de overlappende crisis zoals de natuur- en klimaatcrisis veroorzaken. Dus hun stem moeten we centraal stellen en we moeten ervoor zorgen dat zij gewoon krijgen wat zij verdienen.
Ja. Hoe kijk jij naar deze stelling, Armando?
Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te noemen dat wij niet de enige zijn die klassenstrijd voeren, maar dat er ook een hele harde klassenstrijd tegen ons gevoerd wordt.
Waar heb je het dan over?
Op dit moment heeft milieubeleid dat heeft een soort elitaire status gekregen. Dat is het idee dat de elite, de WEF, is wat Forum voor Democratie zegt. De World Economic Forum, die heeft een duurzaamheidsagenda. En ja. Dat is, wat is het, communisme? Echt hele rare baanbeelden over dat duurzaamheid en het goed zorgen voor de aarde aarde iets elitairs zou zijn. En dat is iets wat onder andere voortkomt vanuit de gele hesjesbeweging, die ontstond in reactie op het feit dat de brandstof verhoogd werd, waardoor het heel moeilijk werd voor mensen om rond te rijden. Terwijl bijvoorbeeld de grote industrie gewoon daarin door kon gaan, terwijl vliegen gewoon nog door blijft gaan. Hetzelfde merk je ook nu met de landbouw, de stikstofcrisis, dat Schiphol gewoon 400.000 vluchten per jaar kan blijven houden, terwijl de boeren allemaal moeten halveren, volgens de plannen van de overheid. Ja, dus daarin wordt een klassenstrijd gevoerd, maar dat is er eentje waarin burgers het onderspit delven en de multinationals door blijven gaan. En om dat te doorbreken moeten wij die klassenstrijd gaan voeren vanaf de andere kant. Moeten wij zeggen, nee, wij zijn niet degene die hieraan moeten leiden. Dat moeten die multinationals zijn, degene die voor verantwoordelijk moeten zijn.
Ja, en dat sluit dan weer aan bij de tweede stelling die jullie hebben meegenomen. Als je het dan toch over die multinationals hebt. Dat is, multinationals in de landbouwsector kunnen geen deel zijn van een transitie naar duurzame en rechtvaardige voedselsystemen. Waarom kan dat niet? Want zij zijn toch juist de belangrijkste daarin, als in de vorm van zij bedienen de meeste mensen op deze aarde. Dus als zij als eerste die transitie maken, dan hebben ze gelijk de meeste mensen mee. Zo zou ik denken. Hoe kijk jij er dan naar, Armando?
Ja, nou kijk, worden vaak twee dingen door elkaar gehaald. En dat is dat bedrijven, multinationals hebben op dit moment heel veel invloed en kunnen heel erg veel of doen heel erg veel. Maar dat wordt dan gelijk verward met het idee dat zij dan ook kunnen en willen de dingen gaan oplossen. Dat we hen nodig hebben om die oplossing voor elkaar te gaan krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat dat gebaseerd is op een miskenning van wat multinationals zijn, wat bedrijven zijn. Bedrijven zijn, op het fundament zijn het bedrijven die winst moeten maken. Als je geen winst maakt, word je weggestuurd.
Ja.
Ga
je failliet?
Ja, dan ga je failliet. Dat zijn gewoon de wetten, de economische regels. En ik denk dus dat in die zin de enige manier waarop multinationals onderdeel zouden kunnen worden van de oplossing is als het winstgevend is om te verduurzamen. Punt is, dat is het niet en dat gaat het niet zijn. Het gaat altijd goedkoper zijn om iets gewoon maar weg te gooien dan om dat niet te doen. Dan kan je zeggen, ja, maar dat kunnen we toch goedkoper maken. Punt is, zolang het goedkoper is om het weg te gooien, zullen die bedrijven strijden tegen wetgeving die het moeilijker maakt om het weg te gooien. En dus zullen die bedrijven ten eerste, willen zij het zo goedkoop en onduurzaam mogelijk doen. Ten tweede zullen ze zich er tegen verzetten wanneer het duurzamer gemaakt wordt. En als laatste, als het al duurzamer gemaakt wordt ter wereld, dan zullen ze alsnog elke loophole die ze maar kunnen vinden, zullen ze uitbuiten om daarin maar weer winst te kunnen maken. Dus het winstmotief staat overal in centraal. En zolang we dus een multinationals hebben die altijd het winstmotief voorop stellen, dan gaan we nooit een maatschappij hebben waarin duurzaamheid, waarin mensen die hun leven kunnen leven en die hun voedsel kunnen betalen, waarin dat centraal staat.
Ja, en die zijn dus, dat is uiteindelijk wel belangrijk. Want jij zegt, als het goedkoper is om voedsel weg te gooien, dan zullen die bedrijven die transitie niet maken. Nu zag ik heel toevallig een bericht op NOS, op Instagram, uit een printer op je bord. Het is, in Israël staat een grote vleesprinter en alle ingrediënten daar, die zijn plantaardig. Dus wel een multinational, want het is in Israël en het wordt uiteindelijk, gaat dit vanaf december ook in Nederland gebeuren. Gaat die productie ook hier beginnen. Dat is wel een multinational die op die manier bijdraagt aan die verandering. Toch, Ida?
Er zijn heel veel grote bedrijven die met hele innovatieve ideeën komen die zeker van belang zijn als we kijken naar de voedselsysteemtransities die wij moeten bereiken.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat Armando net gewoon eigenlijk op breuklijnen wijst in de manier waarop deze multinationals opereren en wat ze eigenlijk moeten doen om überhaupt maar te kunnen overleven. En dat is groter worden en blijven opslokken.
Ja.
Zoveel mogelijk geld verdienen ten koste van de natuur en ten koste van de mensen die, ja, die gewoon moeten opdraaien voor de kosten die daarmee dus worden gemaakt, waar ze zelf niet voor betalen. En als het gaat om ons voedselsysteem wil ik eigenlijk even heel kort twee concepten uitlichten. En dat is, ik denk, we hebben het heel veel over voedselzekerheid. Dus ieder mens op aarde moet gewoon toegang hebben tot gezond voedsel dat gewoon toereikend is in calorieën en in voedingsstoffen.
Ja.
En daar is iedereen het mee eens. Maar er is een hele een quote die dat heel goed vat. Dat is van een voedselsoevereiniteit. Daar kom ik zelf terug. Voedselsoevereiniteitsactivist Raj Patel. Hij zei, in een dictatuur kan je voedselzeker zijn. Als jij in een dictatuur woont, of laten we zeggen, jij wordt bediend door multinationals en die geven jou genoeg eten en je kan het betalen, dan heb je alles wat je nodig hebt om te overleven op die manier, toch?
Altijd eten, altijd je voedingsstoffen,
en toch,
vitamines.
Precies. En toch leef ik liever niet in een dictatuur. Voedselsoevereiniteit gaat over macht en invloed die wij hebben om de keuzes te maken die wij willen maken over onze voedselomgeving. over ons land en de manier waarop we dat gebruiken, dus ook over de landbouw. Dat is voedselsoevereiniteit, dat mensen de macht hebben om die keuzes zelf te maken. En als het gaat om grote multinationals die gigantisch veel land bezitten en die dus ook de technologie voor dat soort dingen en bijvoorbeeld voor kweekvlees bezitten, daar krijgen ze allemaal patenten op. Ja. Ze patenteren de natuur ook letterlijk natuurlijk door zaadveredeling of soms is er weinig veredeling, maar zetten ze daar gewoon een octrooi op en dan is dat dan van hun, dan mag niemand anders daar aankomen.
Ja, en dan verbieden ze dus naar de boeren uit bijvoorbeeld India, waar ook die protesten plaatsvinden, verbieden ze om zaden zelf te hergebruiken. Dus een plant die groeit, die produceert nieuwe zaden. Ja. Die bedrijven verbieden het om die zaden te gebruiken. Ze zeggen, je moet ze terug bij ons komen halen om die te kopen.
Exact, want daar verdienen zij dan weer aan.
Exact.
Ja. Precies, en dan gaat het er dus om dat de macht om onze eigen omgeving en onze eigen omgeving en om onze eigen levens en onze eigen gemeenschappen vorm te geven, gewoon steeds meer van ons weggetrokken wordt. Ook als het gaat om ideeën die op het eerste gezicht gewoon heel positief lijken.
Wat moet er dan gebeuren om die macht weer terug te grijpen? Ik zie dat er naar jou gewezen wordt, Armando, dus daar moet jij dan antwoord op gaan geven.
Ja. Ja. Kijk, ik... Kijk, ik ben socialist en ik ben wel ervan overtuigd dat alleen een socialistische revolutie dat voor elkaar kan krijgen. De meningen zijn daarover verdeeld, maar ik denk dat er gaat sowieso een hoop aan een socialistische revolutie vooraf. Die komt niet aan uit de lucht vallen. En waar we het allemaal over eens zijn, is dat we hoe dan ook om, waar we als Extinction Rebellion over eens zijn, is dat we hoe dan ook om verandering voor elkaar te krijgen, zullen we macht moeten opbouwen van onderop. Zal de macht die nu bij de multinationals ligt, zal langzaamaan weggenomen moeten worden en terug moeten gaan naar een lokaal of in ieder geval naar gemeenschappen, naar gewone burgers. Dus moeten we ons organiseren, moeten we onszelf en elkaar nieuwe dingen leren over hoe de maatschappij werkt en hoe we die kunnen veranderen. En moeten we daarmee aan de gang gaan.
En meer vanuit kleine organisaties werken?
Niet per se klein, maar wel organisaties waarvan de belangen bij de massa's liggen, bij normale mensen en niet bij een winstmotief.
Oké. Jij wees net naar Armando, Ida. Als je dan nu toch even naar jezelf wijst, hoe moeten we die macht, hoe moet die weer goed verdeeld worden?
Ja, ik geloof ook in opbouw van de grassroots. Ik wees naar Armando omdat ik hoopte dat hij zou openen met revolutie.
Dat deed hij, hè? Ja. Dat deed hij.
Ik geloof in revolutie op veel verschillende manieren. En ik denk dat de kennisopbouw en de machtsopbouw en de netwerken die wij van onderop met elkaar kunnen opbouwen en die dus ook gaan over internationale netwerken. Dus niet alleen maar, weet je, elke gemeente heeft zijn eigen clubje. Ik denk dat het echt daar zit. En ik denk dat je dan al revolutionair bezig bent. Op het moment dat je eigenlijk ook je eigen omgeving leert kennen. Als je leert waar je voedsel vandaan komt. Wat er in de bodem gebeurt. De meeste mensen weten niet op wat voor bodem ze geboren zijn. Ja. Ik heb dat ook pas een paar jaar geleden geleerd. Wat voor grond ik vandaan kom. Ik denk dat dat leren en dan met die informatie iets in gemeenschap doen. Ik denk dat dat ook al een revolutie op zich is. Maar al die initiatieven moeten we elkaar aan elkaar verbinden. Zodat we echt macht kunnen gaan verschuiven.
Is dit dan ook wat de jongere die nu op de bank zit en dit aan het luisteren is als eerste kan gaan doen? Wat kan hij doen of zij doen?
Ja, precies. Ik denk echt dat het gaat om andere jongeren ook om je heen vinden die hier al mee bezig zijn. Want er zijn er heel veel van. Echt over de, dat is iets wat ik in mijn speech van gisteren zei. Over de hele aardkloot zijn er jongeren die echt strijden alsof het leven op aarde van afhangt. Want dat doet het namelijk ook. Overal zijn er jongeren die jou kunnen inspireren en die kennis aan jou kunnen overdragen. En ik denk dat daarvoor openstaan en jezelf daarvoor beschikbaar stellen echt het belangrijkste is wat je echt vanuit je individuele positie kan doen. En dat is dus echt je verbinden met anderen. Zodat je niet meer vanuit een individu hoeft te handelen. Zodat we elkaar kunnen versterken.
Ja. Wat zou jij er nog op willen zeggen, Armando?
Nou ja, de ideologie die eigenlijk aan de basis ligt van het kapitalisme en is opgekomen met het kapitalisme is het liberalisme. Waar ook onder andere het PPD natuurlijk bekend om staat. Ja. Maar ook partijen als de PPDA die omschrijven zich vaak toch als enigszins liberaal. En een belangrijk kenmerk van dat liberalisme is het individualistische. Het idee van zorg voor jezelf en dat is goed voor anderen. En het individu centraal stellen. Dat is iets wat het kapitalisme ook heel erg doet en versterkt. Het zorgt ervoor dat iedereen voor zijn eigen broodje op zijn bord moet vechten. Want als jij niet aan je baan komt, dan heb je geen eten en heb je geen huis, et cetera. Heb je geen aanzien. Dat is ook een belangrijk onderdeel van hoe het de cultuur beïnvloedt. Ik denk dat het beste medicijn daartegen is collectief dingen doen. Dus inderdaad, ga je organiseren. Op welk niveau, op welke manier dan ook. Maar doe dingen samen met mensen. Ga niet in je eentje. Je mag ook in je eentje naar de supermarkt gaan en daar nieuwe dingen gaan kopen. Maar dat transformeert jou niet. En dat transformeert de aarde ook op een veel minder grote schaal. Ik denk echt dat we dingen samen moeten doen en moeten leren doen. Leren opnieuw samen te werken.
Samenwerken, dat is een belangrijke in ieder geval die volgens mij in dit hele gesprek wel een grote rol heeft gespeeld. Toch?
Zeker.
Precies, oké. Armando en Ida, dank jullie wel.
Dank je wel. Stack Serious.